Wij lezen uit Openbaring hoofdstuk 2, de versen 1 tot 7. De Openbaring van Jezus Christus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 7 in de Telos-vertaling. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaars wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding en dat u de bozen niet kunt verdragen. En u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn, en hebt hen leugenaars bevonden. En u hebt volharding en hebt verdragen ter wille van mijn naam, en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. Tot zover lezen we uit de Heilige Schrift. De vorige maal, lieve broeders en zusters, beste vrienden, hebben we ons mogen bezighouden met het inleidende hoofdstuk van dit zeer bijzondere laatste boek van de Bijbel. Het boek Openbaring. We hebben daar gehoord en gelezen over het visioen van de Heer Jezus, waarin hij aan Johannes op Patmos is verschenen. En hoe hij hem de opdracht gaf om een boek te schrijven en dat te sturen naar alle zeven gemeenten die daar worden opgesomd. Het boek heeft daardoor de vorm van een brief, hebben we overdacht. U moet dus niet denken dat deze zeven brieven in Openbaring 2 en 3 afzonderlijk verstuurd zijn naar de zeven gemeenten. Nee, het hele boek, dus ook de andere hoofdstukken, maar ook de andere zes brieven, werden ook aan alle andere gemeenten gestuurd, zodat ze alle zeven brieven ontvingen. Bovendien leest u aan het einde of bijna aan het einde van elke brief deze bijzondere woorden. Wie een oor heeft, nou ja, dat hebben we allemaal, maar geopende oren, oren die horen kunnen. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Met andere woorden, neem niet alleen de eigen brief ter harte die aan jou en jouw gemeente gericht is, maar luister naar de boodschap van alle zeven brieven. Alle gemeenten moesten dus luisteren naar de boodschap die tot de gemeente in Efeze gericht werd, enzovoort, wat de volgende brieven betreft. Dat is heel belangrijk, want het is heel duidelijk dat deze zeven brieven een bepaalde eenheid en een bepaalde samenhang vertonen. En ik heb u daar de vorige keer al iets van verteld. In hoofdstuk 1, vers 3 horen we dat dit een profetisch boek is. En dat geldt ook voor hoofdstuk 2 en 3. Dit zijn profetische hoofdstukken. Ze beschrijven niet alleen maar de situatie in deze zeven gemeenten in Azië in de tijd van Johannes, maar ze hebben ook profetisch betrekking op de hele kerkgeschiedenis. Vroeger dacht ik dat die opvatting pas in de 19e eeuw was opgekomen, Maar die opvatting is al veel en veel ouder en werd ook in de reformatie en in de nadere reformatie al aangetroffen. Daar waren al theologen die dezezelfde gedachten naar voren brachten. Nu moet je daarmee altijd wel voorzichtig zijn, want iedereen heeft dan de neiging, ook al in de 17e eeuw, om Laodicea en Philadelphia op de eigen tijd te betrekken, terwijl we intussen alweer 4 eeuwen verder zijn. Dus daar moet je wel mee oppassen, maar dat probleem hebben we voorlopig nog niet in deze eerste brieven. Maar de gedachte dat ze allemaal een samenhang vertonen en dat ze eigenlijk profetisch verwijzen naar het geheel van de kerkgeschiedenis, is een al oude en vertrouwde gedachte. Er zit ook een fenomeen achter dat we ook in de profetische boeken meermalen tegenkomen. Namelijk dat geschiedkundige gebeurtenissen ook een profetische dieptelaag bevatten. Ik geef u een eenvoudig voorbeeld. Midden in het boek Jesaja in hoofdstuk 36 tot 39 vind je ineens een paar historische hoofdstukken. En die vormen de overgang tussen het eerste en het tweede deel van het boek. En je zou je kunnen vragen, wat doen die in zo'n profetisch boek? En het antwoord lijkt mij kan alleen maar zijn dat die hoofdstukken ook profetisch zijn. Dat wil zeggen, het gaat wel over de gebeurtenissen van de tijd waarin Jesaja leefde met koning Hiskia enzovoort, maar die hebben een profetische heenwijzing naar de eindtijd. Daar ga ik nou natuurlijk niet uitweiden, dat gaan we om het voorbeeld. En een ander frappant voorbeeld is het boek Jona. Waarom is Jona überhaupt een profetisch boek? Een van de 12 kleine profeten. Wat is er zo profetisch aan dat boek? Er komt maar één profetie in voor. Namelijk over 40 dagen zal Nineveh omgekeerd worden en die kwam nog niet eens uit ook. Dan krijg je geen hoge dunk van Jona als profeet. Maar het ging niet om Jona als profeet, het gaat om het boek. En de Joden hebben dat zelf al heel vroeg begrepen en zij zagen in dat boek hun eigen geschiedenis. Opgeslokt door de grote vis, door de draak Nebukadnezar, zoals Jeremia 51 hem noemt, begrepen ze dat zij zelf, dat volk, in de buik van de vis waren. Die na de ballingschap weer door de vis op het droge werden gespuwd. En toen opnieuw mochten beginnen, een tweede kans van de Heere God kregen. Ik noem het maar als voorbeelden dat hoofdstukken in de Bijbel die in de eerste instantie historisch zijn, en dat geldt ook voor Openbaring 2 en 3. Het gaat om een historische beschrijving van de gemeenten in die tijd, zo tegen het einde van de eerste eeuw. Wel, al die voorbeelden laten zien dat ze ook een diepere profetische betekenis kunnen hebben. Betrekking kunnen hebben op tijden die nog in het verre verschiet lagen. Daar komt nog iets bij wat heel belangrijk is. En dat is de laatste 5 van die 7 brieven verwijzen allemaal naar de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, dat is wel frappant, want momenteel zijn er in die 7 plaatsen, nou in Smyrna wel, maar in een aantal van deze 7 gemeenten, 7 plaatsen in Azië zijn momenteel nauwelijks of geen christelijke kerken. Dus hoe zou dat letterlijk op die gemeente van toepassing kunnen zijn? Maar als deze gemeenten bepaalde fasen in de kerkgeschiedenis voorstellen, maar zoals we later zullen zien, fasen die doorlopen tot op vandaag, zodat in zekere zin Pergamum nog steeds bestaat, en Thyatira ook, en Sardis ook, en Philadelphia en Laodicea, die allemaal doorlopen tot het einde toe. Op één volgende fase, maar tegelijkertijd gaan ze door tot het einde. En in die zin is het heel goed te begrijpen dat ze allemaal te maken krijgen met de komst van de Heer Jezus, die als rechter hier wandelt tussen de kandelaren. In hoofdstuk 1 stond nog gewoon, hij stond daar tussen die 7 kandelaars. Hier in hoofdstuk 2, vers 1, wandelt hij tussen de kandelaars, speurend, oordelend, toetsend, om te zien wat er van deze gemeenten terechtgekomen was. Zijn ogen als een vuurvlam, Daarover hebben we gelezen in hoofdstuk 1. Gaan over al die gemeenten om vast te stellen wat is hun geestelijke staat. Ik weet niet namens hoeveel gemeenten wij hier vanavond vertegenwoordigd zijn. Dat zijn er waarschijnlijk meer dan sommigen van u denken. En ik zou u vanavond, en dat geldt ook voor de volgende avonden, willen uitnodigen om te proberen uw eigen gemeente voor de geest te halen. En we doen dat zonder aanzien des persoons, want allemaal hebben we brokken gemaakt als gemeenten. Allemaal hebben we het nodig om in de spiegel van het woord te kijken. U weet, dat is een uitdrukking uit Jacobus 1. En te zien hoe wij in het licht van het woord van God eruit zien. En bij onszelf na te gaan of wij zo'n Efeze gemeente zijn. Of misschien een Smyrna gemeente. Of misschien een Pergamus gemeente. Of enzovoort, enzovoort. En je kunt zelfs de vraag stellen, wat kunnen we allemaal van al deze 7 gemeenten leren? Dus we zullen steeds korter aandacht aangeven dat het om bepaalde fasen in de kerkgeschiedenis gaat. Maar je kunt evengoed zeggen dat al die 7 gemeenten ook typen van gemeenten zijn in alle tijden van de kerkgeschiedenis. Dus als je het zo bekijkt, vind je al die 7 typen vandaag overal terug. En als u het moeilijk vindt om te zeggen, nou, onze gemeente is meer dat of dat type, onthoud dan maar deze boodschap dat wij allemaal van al deze 7 gemeenten kunnen leren. De Heer Jezus wandelt hier tussen de kandelaren. De 7 sterren zijn in zijn rechterhand, dat zijn de engelen van de 7 gemeenten. En hij wandelt tussen die gemeenten. Over die engel is al heel wat gediscussieerd. Katholieken dachten dat dat meneer pastoor was. En gereformeerden dachten dat dat de dominee was. Er zijn ook gedachten die dachten dat het letterlijke engelen waren. Dat het dus ging om machten in de geestelijke werkelijkheid. Een soort beschermengel van die gemeenten. Anderen hebben het meer abstract opgevat. De engel is steeds het representatieve deel van de gemeente. Engel is immers niks anders dan het Griekse woord angelos, dat bode betekent, boodschapper. En in de ruime zin van het woord kun je dat opvatten als representant. Het zijn diegenen in de gemeente die daadwerkelijk in de hemelse gewesten voor Gods aangezicht die gemeenten representeren. Nou, ik ga u daar verder niet mee vermoeien, want wat u voor uitleg ook mag prefereren, maakt voor mijn uitleg verder helemaal niks uit. Maar het is belangrijk, want als hier staat bijvoorbeeld in vers 2, ik weet uw werken, dan staat dat uw in het enkelvoud. Dat kun je in het Nederlands niet goed zien. Maar je zou dus kunnen vertalen, ik weet jouw werken en ik weet jouw arbeid. Dan spreekt hij tot die engel. Dan spreekt hij, laten we het dan maar zo zeggen, tot elk mens in zo'n gemeente die zich verantwoordelijk weet voor die gemeente. En wij verklaren elkaar vanavond hier allemaal als een beetje verantwoordelijk voor wat er in onze eigen gemeente gebeurt. Hoe jong je ook bent, hoe oud je ook bent, net zo goed. Of je nou man of vrouw bent. Ik herinner me dat ik wel eens gezegd heb als mensen een vraag inleverden en daar stond dan op, in mijn gemeente is het ijskoud. Dan zei ik ijskoud tegen die mensen, dat is dan in de eerste plaats een aanklacht naar jezelf. Want als jij een kacheltje was in jouw gemeente, dan was het er niet zo koud. Je moet nooit over je gemeente praten als iets anders, waar je zelf een beetje buiten staat. Als het jouw gemeente is, dat wil zeggen de gemeente waartoe jij behoort, dan is alles wat je over die gemeente zegt, iets dat als een boemerang op je eigen hoofd terugkomt. Daar moeten we daar voorzichtig mee zijn. We horen allemaal tot dat representatieve gedeelte van onze gemeente. Anders zat u hier niet. U zit hier ook omdat u een stukje verantwoordelijkheidsbesef met u meedraagt. Wel, laten we eens kijken wat we van Efeze kunnen leren in dat opzicht. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding. Laat ik me in de eerste plaats mogen zeggen hoe mooi het is dat je overal vindt in deze brieven dat de Heer Jezus met het positieve begint. Daar zijn wij zelf niet zo sterk in. Wij vinden het veel makkelijker om iemand te vertellen wat er allemaal niet aan hem deugt. En als mensen bij me komen om hun beklag te doen over hun gemeente, en dat gebeurt regelmatig, vanmorgen nog weer een mevrouw, een hele doopzeel gelicht van de gemeente waar ze dan nu weg was. Dan denk ik altijd, pas nou op. Begin nou eens met de positieve kant. Soms vraag ik dat. Begin nou eens met iets aardigs over uw gemeente te vertellen voordat u doorgaat met klagen. En dan kijk ik je stom verbaasd aan, alsof dat een rare vraag is, omdat het al duidelijk is uit hun beklag dat er niks positiefs aan die gemeente te vinden is. Maar de Heer Jezus denkt daar niet zo over. En ik vind het prachtig bij de apostel Paulus dat hij in de brieven altijd, met één uitzondering met de Galatenbrief, ja, die hadden het ook zo verbruikt, daar valt hij echt met de deur in huis. O gij uitzinnige Galaten. Maar bijna altijd begint hij met het positieve. Wat voor wantoestanden er in een gemeente ook waren, denk nou aan de gemeente in Korinthe. Hij begint met op te sommen wat er voor mooie dingen aan hen zijn. Nou, als we dat nou eens als gewoonte ook invoerden, als we het hebben over andere christenen. Waar we vaker negatieve dingen over uitwisselen met elkaar, dan positieve dingen. En de volgende keer, als we nou weer eens iets negatiefs menen te moeten zeggen, vaak had je het net zo niet hoeven te zeggen, over een andere christen, dan stok je even en dan bedenk je, laat ik eens beginnen met iets positiefs over die christen te zeggen. En dat is altijd te vinden. Dat is altijd te vinden. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding en dat u de boze niet kunt verdragen. Dat is een goede eigenschap. Je kunt langzamerhand gevoelig worden voor boosheid. En dan kan die je hart binnensluipen als je de deur van je hart maar op een kieren zet. Maar het is goed als er van je gezegd kan worden dat dat jouw natuur is, dankzij Gods geest, dat je de boze niet kunt verdragen. En u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn. Nou, dat komt nogal vaker in deze brief voor en ook in volgende brieven. Want ik zei wel, ik verklaar u allemaal een beetje verantwoordelijk. Maar het is heel duidelijk dat geestelijke leiders grote verantwoordelijkheid dragen dan degene die hen navolgen. Ook in het Nieuwe Testament zijn er oudsten en opzieners in de gemeente. Zo begint de Filippenzenbrief met die aanhef aan de gemeente met de oudsten en opzieners. Die zijn er. En het is heel duidelijk dat die grotere verantwoordelijkheid dragen. Zonder iets af te doen van de verantwoordelijkheid van het individu. En daarom is het ontzettend belangrijk om te zien of de geestelijke leiders die er zijn wel door God zijn aangesteld. Het is nog op veel te veel plaatsen zo dat als je maar het juiste diploma hebt van de juiste opleiding, dan kom je min of meer automatisch in aanmerking om ergens voorganger te worden. Zowel in de gereformeerde als in de evangelische wereld. Maar dat is een beetje oppervlakkig. Als Paulus de oudste van Efeze, heeft frappant, diezelfde gemeente, als Paulus die oudste van de gemeente van Efeze aanspreekt, dan zegt hij in Handelingen 20 dat zij door de Heilige Geest in de kudde waren aangesteld. Door de Heilige Geest. Denk eens even aan de geestelijke leiders in uw gemeente. Of je nou dominee of voorganger of oudsten of wat dan ook noemt, ouderlingen, maakt allemaal niet uit. Denk ze even in. Hebt u ze voor u? En stel u de vraag, zijn ze aangesteld door de Heilige Geest? En dan ga je aarzelen, want ja, dan denk je, dat weet ik niet zo. Ja, maar het is wel belangrijk dat je dat weet. En die oudsten zelf moeten dat weten. Die moeten dat van zichzelf weten. Nou kunnen die dat makkelijk beweren. En u houdt daarin uw eigen verantwoordelijkheid om te accepteren of ze dat inderdaad zijn of niet. Dat kunnen ze zelf wel beweren. Valse apostelen zijn mensen die zich voordoen als apostelen. Maar dan moet je niet door laten intimideren. Jij moet voor jouw geweten beseffen of ze het zijn of niet. En ze afwijzen. Want wat doen valse leiders? Zij trekken de kudde af van Christus. Dat is het kenmerk. Het is een beetje simplistisch om het zo te zeggen, een beetje zwart-wit, maar ik doe het toch voor het gemak. Goede leiders zijn degene die de kudde nooit achter zichzelf aantrekken, maar ze leiden tot Christus. Slechte leiders, verkeerde, valse leiders, laten we het zo zeggen. Valse leiders zijn degene die de kudde achter zich aftrekken. Als Paulus gezegd heeft in Handelingen 20, jullie zijn door de Heilige Geest als opzieners aangesteld, dan vervolgt hij met te zeggen, er zullen mannen opstaan, wolven in schaapskleren die de kudde achter zich zullen aftrekken. Daarom hou ik al niet van als iemand het heeft over mijn gemeente. Behalve als je als gewoon gemeentelid zegt, dit is de gemeente waar ik bij hoor. Maar als een leider dat zegt, alsof die gemeente zijn persoonlijk bezit is, dan wordt het al een beetje eng. Hoewel het nog gewoon spraakgebruik kan zijn. Op het moment dat wij denken dat het onze gemeente, onze kerk is, als we die gaan toe-eigenen naar onszelf toe, zitten wij het werk van God in de weg. En dit zijn allemaal positieve dingen die van deze gemeente gezegd worden. Zij hebben zulke mensen door. En ze hebben hen ontmaskerd. Waarom? Hoe kunnen ze dat doen? In veel gevallen zou je zeggen, ja, wij hebben reglementen, we hebben instituten. En volgens die reglementen zijn deze mensen aangesteld. Wat kunnen wij daartegen inbrengen? Dat is het grote verschil met toen. We komen daar straks nog wel op terug, denk ik. Maar dat is het grote verschil met toen, toen de Heilige Geest hen aanstelde. En op wat voor manier je dan aan die mensen komt, dat is nou weer vers 2, daar kun je verschillende methoden je bij voorstellen. Maar in elk geval de personen die als geestelijke leiders optreden en zij die hen als zodanig erkennen hebben, dit gemeenschappelijk. Deze mensen zijn door de Heilige Geest hier gesteld. En hoe kun je dat weten? Niet door de reglementen, maar doordat de Heilige Geest in jou woont. En hij woont niet alleen aan jou. Als jij nou de enige vindt, als enige vindt dat het geen geestelijke leiders zijn, dan zou het best eens kunnen zijn dat je je vergist. Maar als een zeer groot deel van de gemeente die overtuiging heeft, dan zitten de reglementen je alleen maar in de weg. Het is door de kracht van dezelfde Heilige Geest dat wij kunnen vaststellen of ze het zijn of niet. En als ze niet door de Heer zijn aangesteld, kunnen ze alleen maar puinhopen teweeg brengen. En we zien dat overal om ons heen. Als de gemeenten er zwak aan toe zijn, als de christenheid op een laag pitje functioneert, is dat in de eerste plaats, niet de enige, maar in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van leiders. Hoe je ze ook noemt, hoe ze ook bij u omschreven staan, doet er niet toe. In de eerste plaats. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeenten dat onderkennen. En u hebt volharding en hebt verdragen ter wille van mijn naam. En u bent niet moe geworden. Als je dat nou contrasteert met wat er direct gaat komen. Dat befaamde, maar ik heb tegen u. Dat we in verschillende van die brieven tegenkomen. Maar ik heb tegen u. Dan denk je, jongen, wat goed van de Heer dat hij zo eerst oog heeft voor alles wat er van hem is. En nogmaals, je kunt een heleboel terechte klachten hebben over je eigen gemeente. En ik zie mensen, als ze eenmaal losgeweekt worden uit hun eigen gemeente waarin ze opgegroeid zijn, soms echt op drift raken. Want ze komen in een volgende gemeente en daar merken ze dat, hoewel het gras daar aanvankelijk groener leek, dat je daar weer andere of soortgelijke problemen aantreft. En dan raken ze op drift. Ze gaan van de ene plaats naar de andere. En soms blijven ze maar gewoon thuis. Verbitterd, ontgoocheld. Daarom is zo ontzettend belangrijk om ook van je eigen gemeente in de eerste plaats het goede en het positieve te zien. Ik durf rustig te zeggen, het is maar zeer zelden absoluut geboden om van je eigen gemeente weg te gaan. En vandaag aan de dag zien we dat mensen, en vooral evangelische mensen, zo gemakkelijk wisselen van gemeente als een man van hemd verwisselt. En dat komt ook door het individualisme. Dat komt omdat er zo weinig gemeente of kerkbesef is. De saamhorigheid van het samen iets zijn. En dat betekent ook het samen dragen van alle moeite en zorgen die er kunnen zijn. Nee, als het even niet bevalt, dan ga je weg. Daarom leer met de ogen van de Heer Jezus naar je gemeente te kijken. En voordat je gaat klagen, eerst maar eens voor jezelf op te sommen alle goede en mooie dingen die er zijn. En die zijn er. Die zijn er. Altijd. Ook in uw gemeente. Ja, ook in uw gemeente. Ik weet het zeker. Maar het verandert niets aan het feit dat er ook een maar ik heb tegen u is. Als mensen dan tenslotte om des gewetens wil weggaan en ook eerlijk vertellen aan de gemeente, vooral aan de leiders, dat ze menen te moeten weggaan, dan zie je ook vaak het omgekeerde. Dat zulke mensen, zulke leiders, alleen maar het goede van de eigen gemeente opsommen en geen oog hebben voor de tekortkomingen. Niet altijd gelukkig, maar dat is wel makkelijk het geval. Dus tegen de meeste gemeenten zegt de Heer Jezus hier, maar ik heb tegen u, maar ik heb tegen u. Dat jullie de eerste liefde hebben verlaten. Weet je, misschien kun je dat zelfs al zien aan het allereerste deel van de opsomming. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding. Als je dat legt naast 1 Thessalonicenzen 1 vers 3, waar Paulus diezelfde drie dingen opnoemt. Werken, arbeid en volharding. Dat is heel frappant, andere schrijver dan hier. Dan zie je dat daar elke keer iets bij staat. Werken van het geloof. Arbeid van de liefde. Volharding van de hoop. Dan heb je diezelfde trits, geloof, hoop, liefde, die we ook vinden in 1 Korinthe 13. En trouwens nog wel op andere plaatsen in de brieven van Paulus. Zie, dat is net even een verschil. Je moet altijd voorzichtig zijn met het conclusies trekken uit wat er niet in de Bijbel staat. En toch is het een opvallend verschil. De werken waren er nog. En toch zegt de Heer Jezus straks, keer terug tot de eerste werken. Dus ze waren er wel, maar ze waren niet zoals de eerste werken. Want het waren niet meer werken van de liefde. En de arbeid was er nog steeds. Het was een hele ijverige, toegewijde gemeente. Maar was het ook arbeid van de liefde? Werken van het geloof, arbeid van de liefde, volharding van de hoop. Waar was de goede motivatie? Jullie hebben de eerste liefde verlaten, zegt de Heer Jezus. Eerste is niet alleen maar eerste in tijd. Zo van, diezelfde liefde die we hadden toen we pas getrouwd waren, ja, die hebben we niet meer. Dat is echt de eerste liefde, de liefde van de begintijd. Dat kan er ook wel in zitten. Maar eerste is ook de hoogste liefde. Het is ook de liefde in rang. De eerste liefde verlaten is de hoogste liefde verlaten. En dat is niet de liefde voor elkaar of de liefde voor een stroming. Het is de liefde tot Christus. En dat is een enorm verschil. Ik zou tegen alle mensen willen zeggen die zich zo graag willen inzetten voor het ware Rooms-Katholieke erfgoed. Of voor de mensen, waar ik nou pas weer las, die zich willen inzetten voor het ware gereformeerde erfgoed. En ik kan er nog een heleboel andere voorbeelden op noemen. Dan denk ik, mensen, waar ben je mee bezig? Je bent bezig met een richting, een stroming. En natuurlijk, als je een beetje slim bent, kun je dat makkelijk in verbinding brengen met de essentie, met Christus en zijn woord, natuurlijk. Tuurlijk. En toch, de instelling is niet de waarde. Dit is niet de eerste liefde. Dit is niet de hoogste liefde. In het begin van de geschiedenis van het Calvinisme was er niemand die opkwam voor het Calvinisme. Het woord bestond nog niet eens. Het ging om Christus en zijn woord. En zo is het in elke stroming en in elke richting gegaan. Ik heb daar wel een studie van gemaakt en het is eigenlijk erg ontmoedigend. Zo'n beweging komt op. En dat duurt 10, 20 jaar en dat zijn allemaal mensen die enthousiast zijn voor Gods woord, zoals het in het begin van de reformatie ook was. En die enthousiast zijn voor Christus. Het gaat om hem, hem, hem. Dan zouden die mensen niet in hun hoofd opkomen om voor een of ander isme te strijden. En na een tijdje zijn er nog steeds dezelfde werken, maar waar is het geloof? Is er nog steeds dezelfde arbeid, maar waar is die liefde van het begin? Nog steeds dezelfde volharding. Maar waar is die hoop op hem zoals die in het begin was? Weet u hoe lang een beweging duurt? Niet veel langer dan dat. 10, 20 jaar. Ik heb dat voor me vooral onderzocht natuurlijk in de stroming waar ik zelf uitkom. En ik ben wel eens tot de bittere conclusie gekomen dat de geschiedenis van die stroming 20 jaar geduurd heeft. En toen werd het mensenwerk. De reformatie is een werk van Gods geest. Het protestantisme is een werk van mensen. En zo gaat het altijd. De Pinksterbeweging had een vliegende start. God deed grote dingen. Binnen 20 jaar was het het werk van mensen. Met alle menselijke, dus ook zondige dingen die daarbij horen. En het zijn maar een paar voorbeelden en je zou ze eindeloos kunnen vermeerderen. Daar zit natuurlijk ook iets triests in. Is het dan geen uitzondering? Moet het dan altijd zo gaan? En dat is de trieste les van deze brief. Sommige mensen komen mij vertellen, maar bij ons is het niet zo. Oh, die zijn helemaal enthousiast. Die hebben het helemaal gevonden en ontdekt. En ik gun ze dat van harte. Ja, dat zijn gemeenten die zijn 3 jaar oud. Dat is niet zo kunst. En ik zeg dan wel eens, het is al een beetje cynisch, maar als ik denk dat ik het kan zeggen, dan zeg ik, kom over 20 jaar nog eens terug. Is het dan nog steeds hetzelfde? Of zal jullie gemeente dan dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt, zoals zoveel gemeenten, stromingen, richtingen? Het begon zo prachtig. En het ontaardt in mensenwerk. Zo is hier ook. Dit is de eerste fase uit de kerkgeschiedenis, van na de apostelen. Dit noemen we de post-apostolische kerk. De kerk van na de tijd van de apostelen. Dus zeg maar de kerk van de laatste decennia van de eerste eeuw en de eerste decennia van de tweede eeuw. De post-apostolische kerk. En is het dan niet somber om te zeggen dat die post-apostolische kerk zo diep vervallen was? Nee, want je ziet dat al in het Nieuwe Testament. Vooral in de tweede brieven. Niet de tweede Korinthebrief, dat is de uitzondering. Maar kijk naar de tweede Thessalonicenzenbrief. En de tweede Timotheusbrief. En de tweede Petrusbrief. En de tweede Johannesbrief. Het is een steeds terugkerende refrein. Wat in de eerste brief zo ideaal beschreven wordt, dat wordt in de tweede brief beschreven zoals het zich zal ontwikkelen met alle verval en zelfs afval die erbij hoort. Het is een droevig verhaal. Zo was het met Israël. Dat de wet al gebroken had voordat Mozes van de berg terugkeerde. Zo was het met het priesterschap. Het bestond nog maar nauwelijks of de oudste 2 zonen van de Aaron werden door de vloek getroffen vanwege hun zonde. Zo was het met het koningschap. Het faalde al in de eerste koning in Saul. Zo was het met de mensheid. Het faalde al in het eerste mensenpaar. Het is niets van de mens. Het is alles God. Als er wat van overblijft, is het allemaal genade. Genade, genade. Toen Calvijn op zijn sterfbed lag en men hem vroeg wat hij nodig had, zei hij de overvloedige genade van God. En die blijf je nodig houden tot je allerlaatste snik. We leven uit genade. Op het moment dat we ons op de borst kloppen, omdat wij zo'n fijne, goede gemeente hebben waar het allemaal zo fantastisch gaat, is het begin van het verval al aanwezig. Want dan is het niet meer Christus, maar dan zijn wij het. Dan zijn, op het moment dat dat die overganger is, niet meer Christus, maar wij, is de zaak verloren. Je ziet dat, ik zou u zoveel voorbeelden kunnen noemen, maar het is anders een cynisch verhaal. Dus ik geef die voorbeelden niet, ik geef alleen het patroon. Voorgangers in ons land, die begonnen zijn met een nieuw werk dat God geweldig gezegend heeft. Dat geweldig uitgebreid is. Grote kerken zijn ontstaan. En dan kwam de versukkeling. Toen ze nog in het begin bij elkaar kwamen in een huiskamer. Wat was dat een prachtige tijd. Ik zou bijna zeggen, maar dat klinkt wel erg somber, was er nou maar in die huiskamer gebleven. Maar het ging groeien en het ging groeien en het ging groeien. En vooral zie je dan heel dikwijls dat die geestelijke leiders de grip verliezen, bang zijn dat ze de grip verliezen, het overzicht verliezen. En dan gaan ze de gemeente domineren. Dat is waar Petrus voor waarschuwt in 1 Petrus 5, dat de oudsten de kudde gaan domineren. Dat ze een grip gaan krijgen op de kudde, dat ze gaan heersen over de kudde. Dan is het niet meer de Heilige Geest die leidt, waarbij de oudsten alleen maar instrumenten zijn van de Heilige Geest. Maar dan wordt het een institutaire kerk waar geregeerd wordt volgens de regels, de reglementen en de instituten. Dan worden die een gelegenheid voor menselijke machtsuitoefening. Als een gemeente heel groot geworden is, is dat bijna onontkoombaar. Men gaat heersen over de gemeente. Uit angst dat men de grip zal verliezen en dat in die grote en groter en steeds maar groter wordende gemeente allerlei dingen zullen gebeuren die buiten de controle van de leiders zullen vallen. En dat zie je in de reformatorische kringen, je ziet het in evangelische kringen, je ziet het ook in de Rooms-Katholieke kerk. Want het is een menselijk gegeven. Maar ik heb tegen u. En nogmaals, dat doet niets af van al het goede wat er is. Dat moet je goed vasthouden, hè. Totdat ik uitgesproken ben, houd dat vast. En ook daarna trouwens. Houd dat vast. Er is zoveel goeds. Maar die teneur zoals dat in de vroege kerk al het geval was, toen de apostelen eenmaal waren weggevallen. Paulus zei tegen de oudsten in Efeze: ik vertrouw u toe aan de Heer en zijn genade. Verder niets. Hij zei niet: ik vertrouw u toe aan een nieuwe generatie van bisschoppen die het gaat overnemen. Ik vertrouw u toe aan een of andere apostolische successie of aan het instituut of aan oudsten die mijn plaats zullen innemen. Hij zei: ik vertrouw jullie toe aan de Heer en aan het woord van zijn genade. Christus en het woord. Christus en het woord. Christus en het woord. Onder leiding van de Heilige Geest die jullie als het oudste daar heeft geplaatst. Verder niets. Maar ik heb tegen u: waar is die eerste liefde? En waar is die hoogste liefde? De enige motivatie die telt. Het is een soort vaste wet, lijkt het wel. Waar mensen macht in handen krijgen, gaat die macht hen bederven. Hoef je niet alleen naar Napoleon te kijken en naar Hitler en ik weet niet, en naar Stalin en naar Chavez, om een beetje dichter bij huis te blijven. En waar dan ook. Macht corrumpeert. Macht bederft. Waar zijn de uitzonderingen? De Heer Jezus is de uitzondering. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een losprijs van velen. De koning in deze wereld, zegt in Lucas 22, regeren over hen. Maar ik ben gekomen om u te dienen. Vanmorgen lazen we daar waar ik was, Johannes 13. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Nee, dat was gisteren het Malieveld, een heel ander verhaal. Ik ben even in de war. Gisteren op het Malieveld lazen we Johannes 13. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Zo wassen we elkaar de voeten. Maar het is veel makkelijker elkaar de oren te wassen. Daar zijn we heel erg goed in. Macht corrumpeert. Waar zijn de geestelijke leiders die de macht die hun was toevertrouwd op den duur, vooral als die macht steeds meer toenam, niet hebben misbruikt? Maar ik heb tegen u dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent. Dit is niet het woord afval in 2 Thessalonicense 2. Dat is een veel verder stadium. Dan gaat het over mensen die nog wel de naam christenen dragen, maar die je geen christenen meer kunt noemen. En dat is hier helemaal niet het geval. Dit is het letterlijke woord voor vallen. Je was zo mooi op weg. En je bent onderuit gegaan, zouden we zeggen. Je bent uitgegleden. Je ligt op je gezicht. Kijk eens waarvan je afgevallen was. Kijk eens hoe goed je liep. Zoals Paulus in de Galaten schrijft. Gij liept goed. Wie heeft u laten struikelen? Waardoor je nu op je gezicht ligt. Bekeer u en doe die eerste werken. Doe die werken van de eerste liefde. Het gaat er niet om wat je doet alleen. Natuurlijk is het ook belangrijk. Maar het gaat er vooral om of je die dingen doet die je doet uit de rechte motivatie. Dat zeg ik tegen mezelf en ik zeg het tegen jullie. Wat je ook doet. Of ik hier sta te prediken, of dat een ander predikt, of dat ik boeken schrijf. Of dat u wat anders doet op uw manier om mensen te dienen. Wat is je diepste motivatie? Zijn het nog de eerste werken? Dat zijn de werken die gemotiveerd worden door de eerste liefde. Of ben je bezig je eigen ding te doen? En zo gauw de band met hem losser wordt, ga je macht misbruiken. Ga je heersen over de kudde. Ben je bezig onderuit te gaan. Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dat is heel pijnlijk. Die zijn 7 kandelaar. De kandelaar wegnemen uit Efeze, dat betekent dat het licht daar gedoofd wordt en dat God het ergens anders weer overeind zet. In zekere zin is dat letterlijk zo gegaan. In Efeze werkte de apostel Johannes, daardoor had Efeze een heel bijzondere plaats in de oude kerk. Maar toen Johannes gestorven was, was er een andere ster, dat was Polycarpus, zijn eigen leerling. En die woonde in Smyrna. Je ziet heel letterlijk in de geschiedenis dat de kandelaar overging van Efeze naar Smyrna. Smyrna kreeg de geestelijke leiding in de kerk van het Oosten. Maar figuurlijk is dit ontzettend belangrijk. Weet u, dit is zo moeilijk voor mensen te accepteren. Elke beweging is uit God. Laten we daar even van uitgaan. Dat geldt niet voor elke beweging. Maar de bewegingen waar we het nou met elkaar hier over hebben en waar we voorbeelden van genoemd hebben, zijn uit God. En weet u wat dan ontzettend moeilijk is? Als een beweging uit God is en je bent zelf een vrucht van die beweging, dan komt er na verloop van tijd, vooral als wij in de versukkeling zijn geraakt, een andere beweging, ook van God. En dan ontstaat de jaloersheid. Dit kan niet waar wezen. Dit kan niet waar wezen. Daarom zei ik, de reformatie was een werk van God. Het protestantisme was een werk van mensen. Maar het was voor de gevestigde protestantse kerken heel moeilijk. Dat er in de 19e eeuw, eigenlijk al eerder, maar dat er in de 19e eeuw massaal vrijkerkelijke bewegingen ontstonden. Men kon dat niet als een werk van God accepteren. Want het werk van God, ja, dat was toch de beweging waaruit wij waren voortgekomen. Alsof God niet, wanneer wij geestelijk in de versukkeling raken, niet iets nieuws zou kunnen doen. Toen mijn vader met 18 jaar de hervormde kerk verliet, met 17 jaar, hij was maar in een heel klein dorpje en hij had een goede band met de burgemeester. Ik heb de brief van die burgemeester nog steeds thuis, geërfd van mijn vader. En daarin schrijft de burgemeester hoe bedroefd hij is. Omdat deze jonge man, deze veelbelovende jonge man, deze plantingen Gods op vaderlandse bodem de rug toekeerde. Ik ben nog steeds een beetje trots op de antwoordbrief van mijn vader, die heb ik ook nog steeds. 17 jaar. Een beetje pedant voor een jongen van 17, zouden we nu zeggen, maar met het vuur zoals je dat na dat jeugdstadium zelden aantreft. Dat is het argument. God heeft hier een machtig werk begonnen in ons land. Ja, dat is zo. Daar twijfel ik geen seconde aan. Als de evangelische gemeente verdwijnt, ga ik met vreugde terug naar de hervormde kerk. Naar de protestantse kerk in Nederland. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven om te denken dat God na de reformatie niet opnieuw zou kunnen handelen. Dat heeft God gedaan. Maar ik kom zelf te voort uit een beweging in de 19e eeuw. Die er precies evenveel moeite mee had. Dat er in de 20e eeuw heel nieuwe bewegingen van God kwamen. Zoals de Pinkster en de charismatische beweging. Met alle zwakheden van die, maar dat geldt voor al die bewegingen. Maar het was een authentiek werk van God. En wij zeiden tegen elkaar een beetje in de war, dit kan nooit goed zijn. God heeft ons toen in de 19e eeuw, in de jaren 30 en 40, zoiets geweldigs toevertrouwd. En dat was ook zo. Dus dit kan nooit deugen. Want dit is onafhankelijk daarvan ontstaan. Dat is typisch voor elke beweging. Als hij eenmaal gevestigd is en bovendien in de versukkeling raakt, is het bijna onaanvaardbaar dat God een nieuw werk van de geest zou kunnen doen. Ik las toevallig vandaag of gisteren, ja, wat is toeval? Nee, dat ik denk dat ook gisteren op Malieveld was. Jammer dat jullie er niet waren trouwens, dat is een mooie dag. Maar over wij kiezen voor eenheid. Dat is een van de bijzondere dingen. Elke gemeente dreigt in de versukkeling te raken. Dat was een van die dingen, ik zeg het nou met mijn woorden. Als ze niet bereid is te leren van nieuwe bewegingen van Gods geest. Nou ga ik weer aarzelen of het gisteren gezegd is, of dat ik dat vandaag bij Andrew Murray heb gelezen. Dat kan ook nog weer. Dat weet ik niet. Maar ik heb het gelezen of gehoord gisteren of vandaag. Elke beweging die niet wil leren van nieuwe bewegingen van God, niet van mensen, van God, en zich daardoor laat inspireren en bevruchten, is ten dode opgeschreven. Als je denkt, wij hebben het ooit van God ontvangen en dit is het nou tot in lengte vandaag en zo moet het altijd blijven, die vergist zich. God is soeverein. Hij staat boven de beweging, hij staat boven het protestantisme, hij staat boven al die evangelische bewegingen, boven de Pinkster, boven de charismatische beweging. Hij is autonoom, soeverein. Als hij wil en als hij dat voor juist en gepast acht, begint hij vandaag een nieuwe beweging. En wij staan allemaal weer te kijken vanuit onze eigen schuilhutten, zeggen, oh, maar dat klopt niet. Als vandaag de Heer Jezus in Apeldoorn zou zijn geweest, naar welke kerk zou hij dan op bezoek zijn gegaan? Nou, ik denk op geen van allen hoor. Ik denk dat hij in het Oranjepark had gestaan. En dat uit al onze kerken naar hem toe waren gegaan. Dat denk ik. Maar dat gevoel van wij stammen uit iets heel bijzonders dat God gedaan heeft. Wat meestal ook zo is. Zonder dat we zien wat God aan het doen is. God zegt, bedenk waarvan je afgevallen bent. En leer van wat er om je heen gebeurt. Wat je van anderen kan leren. Wat van u? Een van die bijzondere dingen op Malieveld was dat katholieken beleden hoe ze tegenover protestanten waren opgetreden, maar ook andersom. En protestanten hoe ze beleden tegenover evangelischen en andersom. Met wat, en elke keer kwam dat woord naar voren. Zelfingenomenheid, arrogantie. Wij hebben het, wij zijn het en we kijken neer op die anderen. Dat is God aan het veranderen vandaag en de dag. Bedenk waarvan je afgevallen bent. Zo niet, anders zal ik de kandelaar van uw plaats wegnemen. Ik weet uit mijn jeugd, misschien is het wel wat klonken onder andere in deze zaal. Meer dan 50 jaar geleden, maar ik heb het ook op andere plaatsen gehoord. Er zal een getrouwe gemeente, daar bedoel ik niet een bepaalde denominatie mee hoor. Een getrouwe gemeente, dwars door alle kerken en gemeenten heen, zijn in de eindtijd als de Heer Jezus komt. Maar er is geen enkele garantie dat wij daarbij zullen horen. Of dat mijn gemeente daarbij zal horen. De gemeente waartoe ik behoor. Ik heb geen eigen gemeente. Maar de gemeente waartoe ik behoor. Er is geen enkele garantie. God zal zijn getuigenis hebben tot het einde aan toe. Maar zullen wij daarbij zijn? Dat is een stuk verantwoordelijkheid, maar het is ook een stuk genade van de Heere God. En zo niet, als we doorgaan op de verkeerde weg, met al onze goede werken, met al onze volharding, met al onze arbeid, dan zal de Heer de kandelaar wegnemen uit jouw kerk, uit jouw gemeente. En dan ga je door met de zegen van de Heer, want waar mensen zijn die hem willen dienen, zegent hij altijd. Maar de kandelaar is daar niet meer. De kandelaar staat ergens anders. En dat stel je vast met grote jaloersheid, want zo gaat dat met mensen. De kandelaar gaat van Efeze naar Smyrna. Maar dit hebt u dat u de werken van de Nicolaïten haat. Nou, het is laat geworden. Ze komen straks bij Pergamus nog weer terug. En dan is het nog tijd genoeg om ons met die Nicolaïten bezig te houden. Dus laten we die maar even laten zitten. Ik wou het liever hebben met het slotwoord. Wie overwint. Dat is bijzonder. Hè? Elke gemeentebrief eindigt zo. Wie overwint. Wat zijn dat nou, overwinnaars? En die zijn in elke gemeente anders. De overwinnaars, dat zijn diegenen in de gemeente die de gevaren van die specifieke gemeente weten te trotseren. Dus je moet je afvragen, wat zijn de gevaren waaraan Efeze blootstaat? En dan moet je ook altijd bedenken, het zijn nooit alle mensen in Efeze die daaraan ten prooi vallen. Het is een deel. Want er zijn ook altijd overwinnaars. In de donkerste gemeente, kijk later naar Thyatira, maar ze zijn er, de overwinnaars. Dat zijn degenen die niet meehuilen met de wolven in het bos, niet in prooi vallen aan de teneur in zo'n hele gemeenschap. Dat zijn de ware getrouwen. Aan het einde is er geen getrouwe denominatie, er bestaat geen ware kerk. In heel Apeldoorn is geen ware kerk te vinden. Er zijn alleen maar gemeenten te vinden met zwakke, gezondige christenen die allemaal hun mooie kanten hebben. En ook hun minder mooie kanten en hier en daar zelfs heel donkere kanten. Wat was het heerlijk makkelijk in de 16e eeuw, Nederlandse geloofsbelijdenis. Iedereen is gehouden zich bij de ware kerk te voeren. Nou, kom daar vandaag maar eens om in Apeldoorn.
Je zou niet weten waar je naartoe moest gaan. Maar wat veel belangrijker is, we hebben leren begrijpen dat zoiets niet bestaat. We zijn met vallen en opstaan een beetje kerk. En de Heer heeft ons mooie dingen toevertrouwd. En hij heeft jullie mooie dingen toevertrouwd die we bij ons minder hebben. En wij hebben weer mooie dingen die jullie minder hebben. En we kunnen ontzettend veel van elkaar leren. En we zouden ontzettend veel voor elkaar kunnen betekenen. Als we elkaar maar zagen staan. En als we maar bereid waren niet ten prooi te vallen aan de gevaren van onze gemeente. Actief zijn zonder de eerste liefde. Wie overwint hem zal ik te eten geven van de boom van het leven, de levensboom, die al vindt in het paradijs. Hier staat hij weer in het paradijs. Maar hier is het het koninkrijk Gods. Waar straks die boom van het leven zal staan, het is eigenlijk niets anders dan een prachtig beeld van de Heer Jezus zelf. Grote gevaar van de gemeente in Efeze kun je nou in één woord samenvatten. De eerste liefde verlaten, dat is eigenlijk niets anders dan de Heer Jezus verlaten. Actief zijn in alle mogelijke christelijke werk. De orthodoxe leer prediken. De ene gemeente is goed in activiteit. De andere is vooral goed in orthodoxie. De volgende is weer heel goed in ervaring en bevinding. En de volgende is weer goed in evangelisatie. En ze zijn allemaal ergens wel goed in. Maar in al die dingen kan Christus aanwezig zijn. Maar dan kan ook Christus ontbreken. En dat is het grote gevaar van Efeze. En de overwinnaars, dat zijn de mensen die daar niet intrappen. Voor wie Christus wel nummer 1 blijft. En Paulus en Johannes, of eigenlijk de Heer Jezus zelf, zegt: er komt een tijd in het koninkrijk Gods, als het paradijs van God hier op aarde zal zijn neergedaald, dat de mensen zijn. Het is een belofte voor alle christenen. Alle christenen zullen straks genieten van de Heer Jezus in het vrederijk. Maar dit is een speciale belofte voor diegenen die in deze tijd vastgehouden hebben aan de eerste liefde. Ook al zijn ze 80 geworden, ook al is hun gemeente al 80 jaar oud, die vasthouden aan de eerste liefde. Laat de Heer dat in onze harten mogen werken. Laten we samen danken en bidden. Hier staan wij voor u met de gemeente die wij hier representeren. En die allemaal mooie dingen hebben. Het zou best fijn zijn om een tijdje daarvoor te nemen en zo eens op te sommen van alle gemeenschappen, voor zover ik ze weet, die hier vertegenwoordigd zijn, wat voor mooie dingen ze hebben. En het zou geen vleitaal zijn, dat zou gewoon eerlijk en oprecht gemeend zijn. Maar vervolgens zouden we ook, en dat moet dan maar ieder voor zich doen, moeten vaststellen, Heer, wat er in onze gemeenten ontbreekt. Wat er misschien vroeger wel was, maar dat we kwijt zijn geraakt. De eerste liefde, de hoogste liefde. Nog steeds veel activiteit, veel evangelisatie, veel aanbidding, veel rechte leer, veel prediking, zoveel mooie dingen. En dan zouden we misschien toch tegen onszelf moeten zeggen: de eerste liefde is er niet meer. Er staat niet dat we de eerste liefde zijn verloren, maar dat we de eerste liefde hebben verlaten. Dat is nog veel erger. Daar kwam een zekere activiteit aan te pas. O Heer, breng ons terug tot die eerste liefde. Bewaar ons ervoor dat we van gemeente naar gemeente wandelen om te denken dat het elders beter is. En intussen nemen we onszelf, slepen we onszelf met al onze zwakheden en tekortkomingen mee. En we stuiten ergens anders weer op soortgelijke problemen. Heer, help ons veel eer om terug te keren tot de eerste liefde. En al zouden we in een ijskoude gemeente zijn, als wij als kacheltjes beginnen te gloeien, wordt het toch een beetje warm in zo'n gemeente. Heer, laat ons overwinnaars mogen zijn, daar waar we gesteld zijn. Er kunnen momenten zijn dat het echt niet meer gaat. Dat weet u ook, Heer. Maar Heer, help ons om geen fladderdraaks te worden van de ene naar de andere plek. Maar laten we in de eerste plaats in ons eigen hart mogen zien wat er ontbreekt. Heer, schenk mij de eerste liefde. En schenk het aan ieder van ons. Hergeef mij, Heer, de blijdschap over het heil. Zoals ik dat kende toen ik een jonge man was. Heer, laten we vurig mogen zijn voor u. En laat daar vanuit die liefde alle activiteiten, onze werken, onze arbeid, onze volharding mogen gebeuren. Vanuit die motivatie. Heer, kom ons te hulp. In wat voor gemeente we ons ook bevinden. Kom ons te hulp. En zegen ons, Heer. Ondanks onszelf. Ondanks onze fouten en tekortkomingen. Sterk ons en zegen ons. Verheerlijk uw naam. Door ons heen. En door de gemeenten heen waartoe we behoren. Om uw naams wil. Tot eer en grootmaking van wie u bent. In de naam van de Heer Jezus. Amen.